Goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Zoek een plek, dan kunnen we gaan beginnen. Welkom. Nogmaals. Ik lees het eerste gedeelte van Psalm 2, vers 12. Alleen het eerste gedeelte. En daarna zal ik bidden en uitleggen wat we in deze dienst gaan doen. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Laten we samen bidden. Heere Jezus, we danken u dat u de zoon bent en dat we u mogen eren met een kus. Dat we u mogen aanbidden, dat we mogen erkennen dat u in ons midden bent. Dat u bij ons bent, dat u hier bent en dat we u mogen verhogen. En dat u onderdeel bent van deze dienst. U bent actief, aanwezig, betrokken bij ons in deze dienst. En wij mogen actief en betrokken samen u aanbidden. U eren en ook verwachten dat u in ons midden werkt door uw Heilige Geest. Dank u, Heilige Geest, dat u hier bent. En we vragen u om te komen, om te werken in ons midden. In alles wat we doen vandaag in dit gebouw. In deze zaal, maar ook bij de kinderen. We willen u erkennen als de Allerhoogste. Als degene die wiens naam boven alle namen is en die alle eer toekomt. En we danken u dat we samen u mogen eren en u mogen ontmoeten. In Jezus' naam. Amen. We beginnen met een aantal liederen samen met de kinderen. Dan komt er een korte uitleg waar de kinderen vervolgens naartoe mogen en misschien iets meer. We zullen iets laten doorschemeren van wat kinderen over 2 weken kunnen verwachten. Daarna komen er een aantal mededelingen, die zal ik proberen kort te houden, maar die zijn wel even belangrijk om te doen. En daarna gaan we verder met de Heer te aanbidden. Menno zal vandaag spreken. En de aanbiddingsband die staat achter mij, dus jullie zien wie dat zijn. Siebe die bedient de liederen. En na de preek zullen we samen het avondmaal vieren. En mocht je nu tijdens deze dienst een indruk hebben waarvan je denkt van dit is goed om te delen. Misschien iets wat je hebt meegemaakt of iets wat God nu tegen je zegt of je laat zien. Kom dan even naar mij toe en kunnen we kijken wanneer dat het beste gedeeld kan worden. Een hartelijk welkom al wel alvast aan iedereen die nieuw is in deze dienst, die hier vandaag voor het eerst is, of die een hele lange tijd niet is geweest en weer opnieuw. Van harte welkom. Mocht je hier echt voor het eerst zijn en denken van ik wil graag meer weten, dan kun je naar mij toe komen of naar iemand anders die zo'n ding heeft, die zo'n oranje koordje om heeft. Dat is gewoon een goede start om wat meer te weten over wie wij zijn als gemeente en om eventuele vragen te stellen. Laten we eerst samen de Heer aanbidden en dat doen samen met de kinderen.
U alleen wil ik aanbidden en heel dicht bij u zijn. Alles om mij heen vergeten, om op u gericht te zijn.
U alleen wil ik aanbidden.
U alleen wil ik aanbidden en heel dicht bij u zijn. Alles om mij heen. Op u gericht te zijn. De woorden die uw naam verhogen, diep van binnen uit mijn hart. Mijn handen hef ik op naar u, want u bent mijn Heer en mijn God.
alleen wil ik aanbidden.
U alleen wil ik aanbidden. En heel dicht bij u zijn. Alles om mij heen vergeten. Om op u gericht te zijn. Woorden die uw naam verhogen, doen diep van binnen uit mijn hart. Mijn handen hef ik op naar u, want u bent mijn Heer en mijn God. U mijn Heer. Mijn hart is met uw geest. Breng mij dichter bij uw hart. Vul mijn hart in met uw geest. Met mijn trekken bij uw kracht. Dichtbij, meest mijn vriend is. Maak mij sterk zoals u bent. Laat uw geest mij nu helpen. Om te zijn als Jezus. Om te zijn als Jezus. Om te zijn als Jezus elke dag opnieuw. Mijn hart is met uw geest. Breng mij dichter bij uw hart. Mijn hart is met uw geest. Maak mij sterker met uw kracht. Blijf dichtbij, wees mijn vriend. Maak mij sterk zoals u bent. Laat uw geest mij nu helpen. Om te zijn als Jezus. Om te zijn als Jezus. Om te zijn als Jezus elke dag opnieuw.
Voordat Evert-Jan of Judithje naar voren komen om de kinderen op weg te helpen, heb ik een paar mededelingen. De eerste gaat over dinsdag. Dan is er een dag om te bidden en te vasten. En samen in de kapel te komen om te bidden voor Menno, voor genezing. Dat is aankomende dinsdag. Greke heeft daarover geschreven in een gemeentebrief die meerdere van jullie hebben ontvangen. En dat wil ik als eerste noemen. Het tweede wat ik wil noemen is dat je als deel van deze gemeente zijnde ook deze week een enquête of een e-mail kunt ontvangen met een link naar een enquête. En die had een beetje cryptische NCD-enquête werd die genoemd. NCD staat voor Natural Church Development. En in het Nederlands is dat natuurlijke gemeenteontwikkeling. En ik kwam zowaar een boekje tegen waarin dat helemaal wordt uitgelegd. Er zijn echt 8 essentiële onderdelen die iedere gemeente eigenlijk zou moeten hebben. En daar gaat die enquête over. Je mag het boekje straks inzien als je wil weten van nou wat het is. Maar weet dat die er ook aan komt en dat het daar dus over gaat. En dat het een kans is om als gemeentelid gewoon te delen van hoe jij denkt dat het met die 8 onderdelen gaat in de gemeente. Het laatste wat ik wil doen is, het gaat over service teams. Er zijn ongeveer 36 mensen die in 5 teams zorgen dat wij met elkaar hier in deze zaal kunnen zitten. Dat er een band kan spelen, dat er koffie en thee is na afloop en van tevoren. En we zoeken voor deze service teams versterking in het algemeen. En aan het einde van deze dienst in het bijzonder, dan zou het erg fijn als in ieder geval 1 iemand, en die mag nu zijn vinger opsteken, kan helpen met het afbreken van wat op het podium staat. En zorgen dat alles weer in de staat komt zoals we die aantroffen toen we naar binnen kwamen eerder vandaag. Fantastisch. En je mag je melden bij Hans Grutterink. En als je nog niet weet wie dat is, dan mag je naar mij toe komen en dan komt het helemaal goed. Dat waren de mededelingen. Heb ik alles gehad? Ja, ik heb alles gehad. En over 2 weken is er de uitslag van een prijs. Tijdens de paasdienst hebben de kinderen iets gedaan. Menno heeft iets geïntroduceerd. Dat was een soort wedstrijd. De uitslag is inmiddels bekend. De prijs die is er nog niet. Maar over 2 weken dan is hij er wel. En dan zal Menno samen met de prijs, met de aankondiging van wie er heeft gewonnen, wie de tweede was en wie de derde is, ook de prijs meenemen. Nee, dat wordt allemaal nog geheim. Zelfs ik mocht het niet weten. Het is alleen Menno die weet het. Dus je moet over 2 weken hier zijn. Dan hoor je wie het is. En als je dan de prijs gewonnen hebt, dan kun je hem gelijk in ontvangst nemen. En wat het is, ja, dat Menno verklapte net al een beetje, maar kom over 2 weken en dan wordt het allemaal duidelijk. Genoeg. We gaan verder met de Heer te aanbidden. Dus, sorry. Dank u. Evert-Jan of je dit jaar? Wie van jullie wil de kinderen op weg helpen? Evert-Jan.
Ja, anders moeten we de microfoon zo verplaatsen, hè? Ja, het gaat over buurman en buurman vandaag. Kennen de kinderen die eigenlijk? In het Engels heet het wel neighbor and neighbor. En in de kerk heet een neighbor dan weer een naaste. Dus ja, daar komen we dan eigenlijk op uit. Sommige mensen vragen zich af, wie is mijn naaste? Je kunt je afvragen wat voor motieven ze daarbij hebben om dat te vragen. Ja, de wetgeleerde die het aan Jezus vroeg had volgens mij niet zulke hele goede motieven. En die zal ook verbaasd geweest zijn dat hij op het eind vergeleken wordt met iemand die half dood op de grond ligt en nog net gered kan worden. Nou, maar dat is toch wel een goede vraag dan. Een story die een goed einde heeft. Namelijk dat ook die persoon uiteindelijk gered wordt en lekker in een herberg mag overnachten en zo. Dat is wel heel fijn. De kinderen gaan daar meer over horen. Op allerlei manieren. De baby's, willen die even hun vingers opsteken? Die moeten met Urika mee. Dan hebben we peuters. Peuters, zijn er peuters? Dat is groep 1 tot 4. En Anja die gaat hen helpen en is eigenlijk hun naaste. Hè? Dus dat, die zorgt voor hen, dus dat is heel fijn. Dan hebben we kleuters. En die gaan vandaag met je dit jaar mee. En met Ans. Het parool is ja, ja, je. Ik heb even de voorletters van iedereen. En ja, ja, dat is dan je dit jaar en Ans onder andere. Maar het is ook groep 2 tot en met 4. 1 tot en met 4, ja. Dat meen ik dat ik dat zei. Groep 1 tot en met 4. Die gaan met je dit jaar en Ans. Dus er is nog een ja-combinatie. Dat is Jaap en Anne. En die, daar ben ik ook bij betrokken. Dus daar komt nog een JE vandaan. En wij zorgen voor het onderwijs voor groep 5 tot en met 8. En eerst gaan die natuurlijk onderwezen worden door niemand minder dan de band op sokken. Dus, nou ja. Is het voor de kinderen duidelijk waar ze, met wie ze mee moeten? Goed zo. Nou.
Het is rustig. Zullen we gaan staan?
Worthy, 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 worthy.
my place. Then you will bear my cross. You will lay down your life. You will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. In de stilte van geborgenheid, in de stilte daar bent u. In de stilte vol van vrede wacht ik op u, alleen op u. Want ik wil u kennen, meneer.
In de stilte.
In de stilte van geborgenheid. In de stilte, daar bent u. In de stilte. Vol van vrede wacht ik alleen, alleen op u. Wil u kennen, yeah. Ik wil u kennen, uw stem wil ik verstaan. U wil zodat ik u kan zien, beter kennen. Ik wil streven naar het hoogste doel, zodat ik de prijs behaal. Ik blijf doorgaan, elke hindernis weg, alles gaat weg, zodat ik u vinden kan. Ik wil u kennen, uw stem wil ik verstaan, u wil ik. Wil dit bij u zijn, zodat ik u kan zien, u beter kennen. Ik wil u kennen, uw stem wil ik verstaan, u wil ik kennen. Wil dicht bij u zijn, zodat ik u kan zien, u beter kennen.
Give life, you are love. You bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart that is broken.
pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Who is like our God? 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 Holy and intimate, tender and strong, patient and merciful. Jealous and kind, suffering and merciful. Who is like our God? All of men glory fade away like a spring flower in the rain. No fallen angel is worthy to be worshipped. No anything created. Who is like and innocent, jealous and kind, suffering and merciful. Who is like our God? Patient and powerful, and merciful. got no one like you, Lord. There is niemand so is like, oh, our God. There is no like you is like, our U bent wonderschoon. Naar u verlangt mijn hart. En als u ogen op mij zijn, vervult u For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. Darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I will sing the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now and give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Goodness is running after, running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
Dank jullie wel voor wat jullie hebben gedaan en wat wij samen mochten doen in het aanbidden van de Heer. Hij is hier in ons midden, nog steeds. Hij was er al en hij gaat ook niet weg. Ik wil Menno naar voren vragen en we kunnen zo even dit weer omhoog halen. Oké, prima. Die laten hem staan. En ik wil je graag zegenen en dan de microfoon geven. Heere Jezus, dank u wel dat u in ons midden bent. Dank u wel dat Menno... namens u mag spreken, uw woord mag delen. En ik bid dat wat vanuit uw woord wordt gedeeld in ons hart zal landen en ons ook zal helpen om in praktijk te brengen wat we horen. En dat er dingen zullen gebeuren als gevolg van wat we met elkaar beleven deze middag. En ik wil je zegenen, Menno, met dat je helder kunt delen. Gewoon kunt delen wat je op je hart hebt. Op een manier die landt. En die vrucht draagt. In Jezus' naam.
Dankjewel. Ik vind het fijn om eerst even te zeggen dat het een humbling experience is dat er zo'n oproep is geweest dinsdag om te bidden en vasten voor mijn gezondheid. Ik ben me heel erg bewust van het feit dat er in onze gemeente veel meer mensen zijn die worstelen met hun gezondheid. Ik probeer, voor zover ik weet van iemands gezondheidsklachten, bid ik elke dag voor je. Als je denkt dat ik daar niet van weet, dan wil ik het graag horen, want dan kan ik je ook op mijn gebedslijst zetten. Dus in die zin is het voor mij ook wel dinsdag een dag waarin ik ga ook heel hard voor al die andere mensen bidden. En ik hoop dat je dat zelf, dat je dat ook doet. Als je bidt voor mij, bid ook mee voor alle andere mensen. We hebben veel mensen die worstelen met gezondheidsklachten. Zitten er meerdere in de zaal vandaag en ja, ik verlang enorm naar een doorbraak daarin. Dat genezing en bevrijding van al die worstelingen. Zeg maar even dat Gods geest erin zal stromen als water. En tegelijkertijd weet ik ook dat die doorbraak ook in het lijden gebeurt. In de pijn, in het zoeken naar, Heer, wat is dit en hoe ga ik hiermee om? Er werd wel eens gezegd in onze kringen van, we hebben ook een theologie van het lijden nodig. En dat is misschien wel waar, maar mijn ervaring is, wat je eigenlijk vooral nodig hebt, is een theologie in het lijden. Dat Gods koninkrijk ook terwijl je op weg bent daarin openbaar wil worden. Dus, nou ja, goed, ik dacht, ik wil dat niet even ongenoemd laten. Wat ik ook niet ongenoemd wil laten is, ik heb een slechte nacht gehad afgelopen nacht. Toen we waren aan het zeilen afgelopen middag met de zeilboot van Giel en Esther. En dat was een geweldig avontuur met veel wind. En toen ik thuis kwam, toen ontdekte ik op de app, die ik natuurlijk niet had gelezen, dat er allerlei dingen aan de gang waren in het Midden-Oosten die mij hartkloppingen bezorgen, moet ik eerlijk zeggen. Ik wil één of twee dingen daarover zeggen. Waarom? Je kunt zo verschrikkelijk veel vinden van wat daar gaande is en wat daar gebeurt. Maar als je de Bijbel erop naslaat, dan zie je dat wat wij ook vinden van het volk Israël, van het Joodse volk. God zelf heeft zijn heilsplan verbonden aan dat volk. Dat maakt dat volk niet, zeker niet perfect of ideaal of wat dan ook. Het is alleen wel zo, je ziet telkens op het moment dat een van de grote heilsfeiten in de geschiedenis aanstaande is, dan lijkt het alsof er in de geestelijke, ik weet niet hoe ik het duiden moet, dat er een enorme strijd uitbreekt. Met bijna, regelmatig bijna genocide van dat volk tot gevolg. Waarom, heb ik me wel eens afgevraagd. Kijk naar Farao, die besluit om alle Joodse jongetjes moeten worden verdronken in de rivier de Nijl. Wat is er aanstaande daarna? Ja, de uittocht van Israël naar het land Canaan, maar wat nog veel misschien wel essentiëler is voor ons, de komst van Gods wet. En die wet die is een onmisbare schakel in dat heilsplan van God. Want stel dat er geen wet was geweest, zoals die er door Mozes is neergepend, dan was Jezus lijden en sterven juridisch gezien heel ingewikkeld geworden. Want wat is dan eigenlijk hetgene waarvoor hij geleden heeft en gestorven is? Dat is niet vastgesteld, tussen aanhalingstekens, onder mensen, begrijp je? Je kunt in de rechtszaal bij een rechter een appel doen, maar die rechter die kijkt altijd naar wat is vastgelegd als juist en onjuist, als goed, als strafbaar of niet. En op grond daarvan wordt geoordeeld. Dus het is een enorm heilsfeit dat dat gebeurd is. En dan vervolgens zie je in de richting van de komst van de Heer Jezus eigenlijk weer precies hetzelfde plaatsvinden, de ballingschap. Dat volk, Jezus, Gods zoon zal komen, is al aangekondigd door zijn profeten, in het land Canaan, tot zijn volk. In de eerste plaats. En in de totale scheme of things, daarvoor zie je dat dat volk bijna helemaal gedeporteerd wordt. En dat het risico bestaat dat er geen volk meer is om bij te komen. En ja, het grote heilsfeit wat er in dat hele voltooien van Gods heilsplan nog aanstaande is, is dat Jezus opnieuw komt. En waar komt hij? Hij komt tot zijn volk in Jeruzalem. En ja, ik ben dan bezorgd. Ik ben bezorgd om al het lijden wat daar telkens weer plaatsvindt voor het volk, maar ook voor alles daaromheen. Het is verschrikkelijk wat we zien in Gaza. En tegelijkertijd, als ik dan zoiets als gisteravond hoor, dan denk ik van, oh my goodness. Heer, alsjeblieft, geef ons tijd. Waarom? Omdat de opdracht nog niet klaar is, in de eerste plaats. Maar ook om dat volk, wat Jezus nog niet kent. En ik bid daarom ook, of ik probeer regelmatig te bidden, zoals Paulus dat doet, voor ook Gods eigen volk. Dat zij mogen zien, zoals Zacharias zegt, wie zij doorstoken hebben. Dat ze mogen herkennen. We hadden het niet gezien. We hadden hem veroordeeld. Wij hebben hem met hen veracht. Maar hij was het wel degelijk. Hij was de Zoon van God. Hij was de Messias. En genoeg daarover. Maar als ik dan al die berichten binnen zag komen gisteravond, dan schrik ik. En dan denk ik van, oh mensen, waar moet dat heen? Hoe moet dat gaan? Ik hoop dat het hierbij blijft. En dat is mijn gebed. En ik hoop dat je meebidt dat er geen verdere escalatie plaatsvindt. En dat er rust gaat weerkeren daar. Vandaag wil ik met je kijken naar... we hebben net Pasen achter de rug. En de tijd die, als je even verplaatst in de discipelen toen, de tijd die volgt tussen wat wij nu Pasen en Pinksteren noemen, 50 dagen, Pentecost, daar gebeurt een enorme hoop in. En ik ben zelf van mening dat daar een aantal dingen neergezet worden die voor ons als paradigma van mensen, paradigma een moeilijk woord voor, hoe moeten wij dan leven? Wat is zeg maar even de vorm waarin God zelf, Jezus zelf, ons leidt om te leven als zijn volgelingen. Ik heb de indruk dat in die tijd een aantal dingen gebeuren die dat paradigma neerzetten, die goed zijn om te begrijpen. En die hebben ook wel een beetje te maken met wat in eerste instantie klinkt als tegenstrijdige opdrachten. Ik ga je er twee in ieder geval voorlezen. Het begint in Matteüs 28, dat Jezus zijn discipelen daar ontmoet. In het verslag van Matteüs staat er, Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, ga dus op weg. Dus de opdracht die we daar lezen van Jezus is, oké, aan het werk, op weg. Maak dit evangelie, maak dit verhaal wat jullie hebben meegemaakt, bekend aan alle volken. Maar als je dan in Handelingen 1 het verslag van Lucas leest, Lucas heeft Handelingen zeer waarschijnlijk geschreven, vers 3 en 4, daar zegt Lucas dit, dat hij leefde en opgestaan was uit de dood, heeft hij, Jezus, na zijn lijden en dood, herhaaldelijk bewezen door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. En terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf wachten op wat de Vader heeft beloofd en waarover jullie van mij hebben gehoord. Dus ga op weg en nee, ga niet op weg. Blijf wachten. En ik heb dat altijd een beetje gelezen als ja, logisch. Want ze moesten wel op weg gaan, maar pas na 50 dagen als de Heilige Geest gekomen was. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat Koninkrijk van God is, misschien in de vingers zeggen we dat in het bijzonder vaak, het is en-en in plaats van of-of. Het Koninkrijk is gekomen en het Koninkrijk gaat nog komen. Zou het kunnen zijn dat deze twee dingen allebei altijd gelden? Ga op weg en wacht. En als je in de kerkgeschiedenis kijkt, en misschien heb je dat ook wel hier en daar geproefd, ook als je in onze kerkgeschiedenis kijkt, dan is dat eigenlijk een waarheid die we hebben omarmd. De kerkgeschiedenis, bijvoorbeeld Ignatius, die komt met allerlei oefeningen voor zijn volgelingen, die tot op vandaag de dag gebruikt worden. Ignatiaanse spiritualiteit noemt men dat. Maar bijvoorbeeld, je kunt een hele mooie app downloaden. Lectio Divina 365. Lectio 365, dat is zo'n oefening, Lectio Divina. Dat heeft Ignatius, als ik het goed begrepen heb, bedacht. Maar daar is wachten en stilte een heel belangrijk element in. Niet stilte om niks te doen, maar stilte om te stil te zijn voordat je iets gaat doen. En ook in onze geschiedenis als Vineyard zit dat een beetje. Ik weet niet of je wel eens van de Quakers gehoord hebt. Dat was een opwekkingsbeweging in een paar eeuwen terug. Die in het net protestants geworden Europa niet echt welkom werden ontvangen. Omdat we wisten net hoe het zat. Namelijk na de reformatie het protestantisme. En toen kwamen er weer allerlei nieuwe stromingen. Zoals de Anabaptisten, de Mennonieten en de Quakers en... Die zeiden, nou, het is toch nog een beetje, er is nog meer. Nou, daar waren we even niet aan toe in Europa. Dus we hebben ze op schepen gezet en naar de nieuwe wereld verscheept. En daar zie je dat die nieuwe stromingen bloeiden. De Quakers hebben veel met ons te maken in de zin dat onze wortels een klein beetje verbonden zijn met die Quakergeschiedenis. John Wimber is gediscipeld door een Quakerbroeder. En... Je merkt in sommige van de dingen die we in de Vineyard doen, die hij, John Wimber, introduceerde, die deden de Quakers al. Dat heeft John daar een beetje geleerd. De Quakers waren gewoon om in hun samenkomsten, als je daar binnenkwam en je de samenkomst begon, dan begon die met stilte en wachten. Hoe lang? Kan heel lang, kan heel kort zijn. Maar ze wachten totdat de Heilige Geest bewoog. Quaking, earthquake, dat woord ken je wel, dat is als de aarde schudt. Totdat zij bewogen werden door de tegenwoordige kracht van de Heilige Geest. De aanwezige kracht van de Heilige Geest. En sommige dingen die wij gezien hebben, bijvoorbeeld in de Toronto Blessing, toen daar ook de Heilige Geest bewoog. Mensen schudden, mensen vallen soms om. Dat was helemaal niet nieuw. Dat zat al in de Vineyard-geschiedenis en dat zat ook in die Quaker-geschiedenis. Ik heb mezelf laten vertellen dat Quaker evangelisten, die gingen vaak met een zeepkistje de straat op, zetten dat kistje neer, gingen erop staan en gingen op straat staan wachten. Ziet er heel raar uit, denk ik. Staat iemand op een kistje en die doet niks. En ja, dan krijg je vanzelf waarschijnlijk, tegenwoordig zou je waarschijnlijk allemaal mensen met zo, die aan het filmen zijn, wat is hier gaande. Maar wat ze aan het doen waren, was ook daar letterlijk wachten totdat de Heilige Geest kwam. En niet zozeer alleen op hen, maar op de wachters, op de mensen die rondom hen stonden. Ze zochten die tegenwoordigheid van Gods Geest. En Jezus draagt zijn discipelen dus eenzelfde soort dubbele, geeft ze eenzelfde dubbele opdracht mee. Ga en doe en wacht. En waarom doet hij dat? Ik denk ook om dezelfde reden. Jezus zegt zelf op in Johannes 15 vers 5, ik ben de wijnstok. Jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. En dat is denk ik de sleutel van deze periode. En iets wat, denk ik, het evangelie, wat de Heer in ons wil slijpen, schrijven als het ware. Het besef, ja, ik stuur je op pad, maar denk erom. De missie waar je op gaat, is mijn missie. Zonder mij kun je in die missie niets doen. En ik weet uit ervaring, ik kan heel veel doen. Ik kan heel hard werken. Maar Jezus geeft ons denk ik mee om te bereiken wat er bereikt moet worden. Op het niveau waarop dat bereikt moet worden. Dat kun je niet in je eentje. Daar heb je iets anders voor nodig. Daar is iets anders voor nodig. Nou, wat is daarvoor nodig? Het snelle antwoord is denk ik voor ons allemaal... de Heilige Geest. Maar dat, ik wil dat graag iets specificeren. Iets diepere lagen proberen aan te snijden. Als ik wacht. En dan letterlijk wacht. Mijn eerste neiging. Ik weet niet of je dat ook hebt. Is dan trek ik dit ding uit mijn kontzak. En dan ga ik dingen doen. Mijn mail bekijken of een mail maken of soms mijn Bijbel lezen. Maar ik ga dingen doen. Maar als ik nou zou wachten op een echte, stille manier, dan zou ik dit ding in mijn kontzak moeten laten zitten. En dan zou ik eventjes niks moeten doen, denk ik. Dat is, denk ik, de essentie van het soort wachten waar dit om gaat. Stilte. Helemaal stil. Dan merk ik altijd dat vervolgens er een heleboel dingen gaan gebeuren in mijn hoofd. Als ik echt even stil... Want al deze dingen die ik ga doen, die leiden me eigenlijk af van een heleboel andere dingen. Als ik die stilleg, als ik daarvan vast tussen aanhalingstekens, dan is het aanvankelijk even stil. En dan op een gegeven moment dan begint het hier te razen soms. En dan komen er allerlei dingen voorbij. En soms zijn dat dingen waar ik... Dat helpt als ik ze even opschrijf dat ik ze niet vergeet, want dat moest ik nog doen. Maar achter die laag van, oh ja, alles wat ik nog moest doen en eigenlijk aan het vergeten was, komen dan soms dingen die ik niet zo fijn vind om over na te denken. Ik heb het soms, als ik 's avonds in half waken slapen, dan komt er ineens iets terug uit het verleden waarvan ik denk van, oh, wat was dat een mislukking zeg, wat... Verschrikkelijk. En ik zit er. Het haalt me als het ware nog in. En die dingen die krijg ik dan. Ja, tenzij ik weer dingen ga doen, krijg ik ze niet zomaar weg. Want die dingen die vragen ergens om. En nou, ik wil je meenemen als voorbeeld daarvan naar een verhaal. Wat zich afspeelde in deze tijd van wachten. Tussen Pasen en Pinksteren. In de 40 dagen waarin Jezus aan zijn discipelen verschijnt, is er op een gegeven moment een dag dat Petrus heeft gezegd van, nou ja, ik verveel me, ik ga wat doen. Hij werd het wachten zat. En hij zegt, ik ga vissen. Dat waren ze gewend. Dat was in ieder geval zijn vak. En ze stappen met een aantal vrienden in de boot en ze gaan vissen en ze vangen niks. En als ze dan uiteindelijk richting de wal komen, dan staat daar een man op het strand. En die roept, hebben jullie ook wat gevangen? Bekende uitspraak, dat is ze eerder gevraagd. Jezus vroeg dat ooit. En toen was het antwoord nee, zei Jezus, gooi het net uit aan de andere kant. En deze man die roept iets soortgelijks. En op het moment dat hij dat doet, denk ik, dan valt het kwartje. Niet alleen omdat hij dat roept, maar ook omdat heel kort daarna merken ze de netten zijn ineens barstensvol. 153 vissen, na telling blijkt later. Nou... Als ze dan doorhebben, het is Jezus die op het strand is, dan lees je hoe Petrus zonder nadenken meteen overboord springt en naar de wal zwemt. De rest komt er achteraan met dat zware net en of inmiddels de volle boot. En Petrus die brengt zichzelf daarmee in de problemen. Want hij komt dan op het strand, daar blijkt dan een vuurtje met vis erop en er is wat brood. En Jezus en hij zitten daar te wachten. En dan komen de andere discipelen erbij en dan staat er, ze zitten allemaal bij elkaar, maar niemand durft wat te zeggen. Want ze wisten dat het de Heer was, staat er. En dan is het dus stil. En dan is er een enorme olifant in de kamer, of op het strand. Want iedereen weet dat er is nog niet gesproken over hoe het nou tussen Petrus en Jezus was, maar ook hoe het... tussen de andere discipelen en Jezus was, die allemaal in Gethsemane de benen hadden genomen. Er was nog met geen woord over gesproken, blijkbaar. En dan eten ze in stilte. En dan, toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan de anderen hier. En Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. En nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. Voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? En Petrus werd verdrietig, in een andere vertaling staat, hij begon te huilen, omdat Jezus hem voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd? En Jezus zei, wijd mijn schapen. Nou, zoals ik het hier nu voorlees, zo achter elkaar door, zo is het denk ik niet gegaan. Als ik Jezus was, zou ik een lange pauze steeds genomen hebben. Een lange stilte. Waarin die woorden van Petrus als het ware natrillen. En die vraag van Jezus natrilt. Want het gaat niet alleen over Petrus. Mochten die andere discipelen in hun carrière van de afgelopen 3 jaar wel eens hebben gedacht, ja, Petrus, tuurlijk, die heeft altijd zo'n grote mond. En op het moment dat het erop aankomt. Maar op het moment dat het erop aankwam, waren ze allemaal gevlucht en was Petrus teruggekomen. En zij niet. Was Petrus de hof van de hoge priester binnengegaan en zij niet. En had Petrus alleen helaas, op het moment dat hij bevraagd werd, gezegd, ik ken hem niet. Maar hoeveel anders was dat dan wat zij hadden gedaan? Toen Jezus hen nodig was, waren ze er niet. Dus op het moment dat Jezus die vraag stelt, is dat een vraag aan hen. Maar het is ook een vraag aan mij en aan jou. En dan valt er stilte. En dan heeft Jezus gevraagd, houd je van mij? Meer dan wat ook, meer dan wie ook. En Petrus die zegt, Heer, u weet dat ik van u houd. En verder zegt hij gelukkig niks. Hij zegt niet, Heer, ik weet zeker dat ik meer van u houd dan wie dan ook. En dat zou de oude Petrus waarschijnlijk wel gedaan hebben. Haantje de voorste als hij altijd wilde zijn. Maar nu zegt hij, Heer, ik weet wel dat ik van u houd. Maar hoeveel, daar geeft hij geen antwoord op. En voor Jezus is het genoeg. Jezus zegt, wijd mijn lammeren. Zorg voor mijn schapen. Jezus die raakt daarmee aan het diepste, de diepste crisis die in stilte naar boven zal komen, denk ik, in Petrus leven. En ik denk dat dat is wat Jezus wil doen met ieder van ons. Niet nu alleen tussen Pasen en Pinksteren, maar telkens opnieuw. Wil hij mij brengen bij dat punt waarbij ik tevoorschijn kan komen, ook met datgene wat in die onderlagen, zeg maar even, van mijn leven, waar jullie misschien wel helemaal niks van weten, waar ik van jou helemaal niks van weet en ook niks hoef te weten. Maar die je wel, eigenlijk al je vrijmoedigheid zouden kunnen ontnemen. Omdat je weet, ik ben het niet waard om van dit bericht, deze boodschap, een getuige te zijn. Ik kan niet op weg gaan om hierover te spreken met wie dan ook, want dat zijn holle woorden als je naar mijn leven kijkt. Ik ben een zondaar, ik ben een gebroken mens. Mozes zei, ik stotter, maar het is niet alleen, hij stottert, hij is bang. Hij heeft een verleden en dat jaagt achter hem aan. En Jezus wil met die stilte wil die ons helpen om op die plek te komen waar we opnieuw mogen zeggen, Heer, ik geef mezelf aan uw liefde en ik hou van u. Ik ontvang uw vergeving. En op dat moment zegt hij niet van, ja, oké, maar dat is leuk. Toch, op het moment dat erop aankwam, had ik niks aan je. Ik hoef niks meer met jou. Nee, Jezus die brengt Petrus dan en brengt daarmee zijn andere discipelen en brengt jou in je bestemming. Vanuit die stilte die hij laat vallen. Vanuit dat moment waarop je, na alle drukte in je hoofd, na alle dingen die je nog moest noteren, langzaam zeker een beetje echt stil wordt, komt hij eerst daar aan toe. En pas na die stilte komt Pinksteren. En ik denk dat heel veel van wat wij in ons kwekerverleden meegekregen hebben, gaat over die beide stiltes. Eerst het stil zijn in de binnenkamer en bij Jezus zijn, en toekomen aan die dingen die dan eigenlijk de olifanten in de kamer zijn. En Jezus meemaken als jij daar niet omheen kunt en in de stilte bij hem bent en dit eigenlijk op tafel begint te komen. Jezus heeft, dat is het bijzondere, hij zet Petrus niet te kijk. Hij zegt niet, Petrus, waarom heb je mij verraden? Terwijl dat wel de meest reële vraag was misschien. Als het aan mij zou hebben gelegen, zou ik hebben, man, waarom? Waar was je nou? Wat ben je nou voor? Nee, hij doet het helemaal omgekeerd. Hij brengt Petrus van die plek van falen naar een plek van opnieuw toewijden, zijn liefde belijden en opnieuw in de bediening gezet worden. Maar als Petrus dan op weg gaat, dan is dat andere wachten op het bewegen van de Heilige Geest logisch. Want Petrus weet, ik heb 3 jaar meegemaakt dat ik dacht dat ik het kon, maar zonder hem kan ik helemaal niks doen. Zonder hem wordt het echt niks. Zonder hem zet het geen zoden aan de dijk. Als je die uitdrukking een beetje kent. Dat houdt geen stand. Dat levert niks op. En jij en ik hebben denk ik nodig dat we steeds weer op die plek komen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben 62 geworden afgelopen week. En ik ben nog steeds dit aan het leren, of misschien nu pas aan het leren, dat ik eigenlijk me bij alles realiseer. Ik wil vragen, Heilige Geest, kom alsjeblieft, want zonder u kan ik eigenlijk niet veel doen. Ik kan een heleboel doen hoor, ik kan heel druk zijn, ik kan heel veel praten, dat hoor je altijd wel. Maar is dat het? Levert dat het op? Is dat waardoor het koninkrijk doorbreekt? Of gaat het om zijn tegenwoordigheid als wij er zijn? Of gaat het om een rust die van binnen gekomen is omdat jij een vergeven mens bent geworden die besmettelijk wordt? Die als je in de tegenwoordigheid van andere mensen bent opvalt, die rust brengt. Nou, die rust, daar kom je niet in als je niet aan die olifanten toekomt. En Jezus weet dat en Jezus adresseert ze daarom. En ik denk dat hij dat in deze tijd opnieuw met ieder van ons wil doen. Dus ik wens je dat toe in deze weken richting Pinksteren. En daarna dat dit een gewoonte zal worden in je leven. Dat je een beetje Quaker zult worden. Niet alleen maar om te wachten, gaat de Heer nog wat doen? Het wordt nou toch wel tijd. Maar om in die stilte van in de geborgenheid van God te komen. Daar gaat het over. En van daaruit te durven wachten zolang als het duurt. Want je weet dat hij gaat zorgen voor zijn schaapjes door jou heen. Amen.
Dankjewel Menno. Voor de dienst begon dacht ik aan een tekst. En die las ik toen ook voor in het kamertje hierachter. Waar we altijd bidden voorafgaand aan de dienst. Elke zondag dat die dienst is om 2:30. Het is een geselect gezelschap, maar volgens mij is iedereen daar welkom om mee te bidden. Maar ik wil die tekst, als het me lukt, even voorlezen. Omdat het aansluit bij wat we net hebben gehoord. En dan aansluitend een gedeelte lezen uit 1 Korinthe 11 als inleiding op het avondmaal. En dat zal ik dan ook verder begeleiden. Maar in Handelingen 4... Ik begon met Psalm 2, vers 12, het eerste stukje daarvan. In Handelingen 4 wordt Psalm 2 aangehaald in een iets andere context. En dan staat er, toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden, Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest, bij monden van onze voorvader David, uw dienaar gezegd, waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen, door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. Laat het gewoon die tekst in je doorwerken, ook in het avondmaal en in de tijd van bediening die we daaraan willen koppelen. Het avondmaal, ik dacht, waarom heet het eigenlijk het avondmaal? Waarom vieren we dat dan op de middag? Het is eigenlijk de maaltijd van de Heer. En die kun je ook op de middag vieren. In 1 Korinthe 11, vers 23 tot 26 staat, nadat Paulus heeft uitgelegd wat de maaltijd van de Heer eigenlijk niet hoort te zijn, zegt hij het volgende. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak een dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daar zit opnieuw ook heel veel in. Wat ik nu niet ga uitleggen, maar denk hier gewoon over na terwijl we samen het avondmaal vieren. Ik heb dit wel van tevoren bedacht, maar nog niet voorbereid. Dus ik dacht van, ik ga mensen gewoon vragen terwijl ik hier sta. Dat is een risico. Dus ik kijk gewoon even de zaal rond en ik wil graag twee keer twee mensen vragen om zometeen hier naar voren te komen. Een schaal te pakken, de een en de ander met het druivensap en een andere schaal met het gebroken brood. Het ene stel mag hier gaan staan en het andere stel daar. En nou, nu komt het spannende moment. Ik wil eigenlijk Theo en Josewina vragen of jullie willen helpen. En je mag nee zeggen, hè? Dus, maar ik zie jullie ja knikken, dus dat is fijn. Ben en Hanna, zouden jullie willen helpen? Maar je mag nee zeggen, hè? Met het avondmaal. Ja? Dan mogen jullie naar voren komen. Jullie mogen hier gaan staan. Ik zal jullie wel de schalen aangeven. Jullie mogen hier komen staan. In dit vak mag je kiezen welke kant je op gaat. Ik zal vooral wat die kant op gaan. Jullie mogen hier naar voren komen en jullie mogen hier naar voren komen. En misschien kunnen jullie even meelopen. Misschien kun jij met je band vast naar voren gaan. Dus we zullen erop letten dat jullie ook wat krijgen terwijl jullie spelen. Als de band begint, voel je vrij om naar voren te komen. Hoe gaat het dan verder? Ik zal zo eerst bidden. Dat is ook wel fijn, denk ik. En kom naar voren, pak een bekertje en een stukje brood en ga dan terug naar je plek. Dan zullen we samen het avondmaal gebruiken en ik zal aangeven op welk moment. Terwijl ik zal beginnen, eerst bidden. Heere Jezus, we danken u opnieuw dat we hier mogen zijn. En dat we samen u mogen ontmoeten, ook tijdens uw maaltijd. En daarin verkondigen we uw dood, maar ook uw opstanding, totdat u komt. En daarin zit ook wachten. En tegelijkertijd mogen we gaan en we bidden dat als we het avondmaal vieren, als we uw maaltijd vieren, dat u ook komt in ons midden, dat u werkt in ons midden. En ook vanuit dit moment. Dat is wat we u willen bidden. In Jezus' naam. Dus kom naar voren en neem en ga dan zitten en dan zullen we samen het avondmaal gebruiken.
In uw liefde
plan met ons staat van. U twijfelt geen moment. In uw liefde koestert u de plannen die u hebt.
Zing gewoon rustig zachtjes door. Maar het is voor ons nu het moment om gewoon samen het avondmaal te gebruiken. Dus om het stukje brood te eten en het druivensap te drinken. De Heer zegene jullie. Praktisch puntje is, zorg dat de bekertjes naar de uiteinden van de rij komen, dat ze weer verzameld worden. En ook, dit is het moment om, als je graag gebed wilt ontvangen. En we hebben aan de zijkant een plek die speciaal daarvoor is. Overal mag trouwens gebeden worden, maar met name als je voor je wilt laten bidden, mag het hier aan de zijkant. Dus ik wil David en de band vragen om gewoon rustig door te spelen. En in de tussentijd mogen jullie, als je graag wilt bidden met iemand, of graag gebed wilt ontvangen, naar aanleiding van iets wat je geraakt heeft in deze dienst, of wat op dit moment speelt in je leven, hier naartoe te gaan en daar tijd voor te nemen. Ik wil tegelijkertijd ook jullie gewoon de zegen meegeven. Maar dat betekent dus niet dat je gelijk weg moet gaan. Dus voel je vrij om te blijven. Maar mogen de Heer jullie zegenen en jullie beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over jullie doen schijnen en jullie genadig zijn. En mogen de Heer jullie zijn gelaat toewenden en jullie vrede geven. Amen.
Thank you.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am made, I will sing of the goodness of God.
All my life.
All my life you have been faithful. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, running after me. Your goodness is running after. Surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. And my life, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you.
My friend for